Oké, ik begin te lezen een welbekend vers. Vers 21 van 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, vers 21. Daarvoor wordt geschreven door Paulus dat het evangelie van Jezus Christus voor mensen die verloren gaan een dwaasheid is. En dan kunt u lezen vers 21. Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Dus een heel duidelijk vers. Op basis van onze intelligentie en het afwegen van de feiten en wat er allemaal in de wereld allemaal uit te vinden is, zo ieder mens door wijsheid het evangelie van Jezus aan kunnen nemen. Maar de meeste mensen hebben maling aan wijsheid en aan kennis en aan waarheid. Zo heeft het God behaagd een plezier gedaan om door dwaasheid de prediking mensen te redden die geloven. Prediking. Dwaasheid der prediking. Gisteren hadden we een bijbelstudiedag in Grootammers. En er was mij gevraagd om daar te vertellen over preekvoorbereiding. Dat ga ik nou niet doen, maar het heeft er wel veel mee te maken. Want een voorganger, die mag het woord van God prediken. Heel veel broeders, die zullen situaties beleven in hun leven dat ze worden uitgenodigd om het woord te mogen prediken. En als je dan bijvoorbeeld gaat naar 1 Timotheus 4, in een van de pastorale brieven. Bijbelgelovigen zitten graag in de pastorale brieven, want 1, 2 Timotheus en Titus en Colossense hebben te maken voornamelijk met de gemeente aan het einde van de grote aan het einde van de genadetijd. En 1 Timotheus, Timotheus is dus een voorganger en Paulus schrijft dan aan hem, hij is een voorganger aan de gemeente te Korinthe. En hoofdstuk 4 vers 13, daar zegt Paulus tegen Timotheus, houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Dus, hier staat de definitie van een voorganger die een gemeente mag voeden. Hij moet lezen. Dus een voorganger moet in ieder geval zijn Bijbel kennen. Moet iedere dag bezig zijn met het studeren van de schrift. In het vermanen. In het leren. Het leren, dat is het geven van Bijbelstudie, Bijbelonderwijs in de gemeente. Totdat ik kom. En er staat dus ook in het vermanen. En daar ga ik even snel aan voorbij. Maar vermanen, dat is eigenlijk een ander woord voor prediking. We leven nou in tijden dat prediking voornamelijk een goed nieuwsverhaal moet zijn. Je gaat naar een kerk om een fijn verhaal te horen waardoor jij je beter gaat voelen. Of je gaat naar een zwarte kousenkerk waar je een heel ellendig verhaal gaat horen waar je je nog slechter voelt dan dat je je al deed. Dat is wat sommige mensen zich verbeelden bij een kerkgenootschap. Maar hier staat dus vermanen. Een vermaning, dat is dus het vlees van je botten preken, zeg maar. Hier in het dorp staat een doopsgezinde gemeente. Dat werd vroeger geen kerkgebouw genoemd. Doopsgezinden noemden hun gebouw een vermaning. Die kwam zondag in een dienst om te worden aangepreekt. En een dienst is eigenlijk een plek waar de opgejaagden gerust worden gesteld en waar de gerusten worden opgejaagd. En ik gaf gisteren ook het voorbeeld, toen ik tot geloof kwam, ik was 18, toen werd ik gered, 86. En vlak daarna ging ik studeren in Groningen. Nou, daar ben je dus een jonge man in Groningen. En voor veel mensen in het noorden en ook een grote deel van Nederland, er zijn van de hoogste ambities als je een jonge tiener bent, ooit in Groningen te komen wonen. Want daar is een stad waar de kroegen 24 uur per dag open zijn, 7 dagen in de week. Daar ga je pas iets beleven. En wat deed ik op maandagavond? Ik ging naar de Vuursteen, dat was een zaaltje in Vinkhuizen, in het westen van de stad. Daar zaten dan een stuk of 30, 40 mensen. De helft ervan was ouder dan 60, 70 jaar, hoogbejaarde mensen. En dan zit jij dan als 20 ertussen. En was ik dolblij, doodblij dat ik dat was. Dan hadden we bijbelstudie, meestal van 8 tot 10, met een pauze ertussen. Dan kon je allemaal met elkaar bijpraten. Want dan was je onder gelijkgestemde, pratend over normale zaken. Een goede preek stelt de opgejaagde gerust. Dus je bent aan het spitsroeden lopen in de wereld en dan ben je, je bent weer in een samenkomst of je bent in een bijbelstudie. En dan kun je weer gerust worden gesteld door te horen over de dingen zoals ze zijn en zoals ze horen te zijn. Over normale dingen praten kunnen. En het jaagt de gerusten op. En als een broeder of zuster dingen heeft die de Heer niet bevalt, dat hoort een preek inderdaad jou in je hart aan te spreken met de bedoeling in de conclusie van de preek dat jij een oplossing krijgt aangereikt om dingen anders te doen. En niet zozeer een preker die dan een broeder of zuster wil tergen of treiteren of even te pakken nemen. Dat hoort niet een bedoeling van een preek te zijn. Nee, een preker is net als een ouder die zijn kinderen wil opvoeden omdat zijn kinderen dan beter terechtkomen. En zo horen broeders en zusters te worden aangepreekt in de gemeente. Zodat ze verder komen. Maar prediking is niet geliefd. Ik las het al, dwaasheid der prediking. Mensen houden niet zo van prediking. En sinds jaar en dag zetten wij, mevrouw doet het dan, die zet dan de preken die ik hier allemaal uitspreek en de bijbelstudies allemaal als mp3 op een website van een gemeente. En dat weet zij altijd te kijken, dan kan ze in een scherm erachter kan ze zien hoeveel mensen luisteren daar nu naar. En al sinds jaar en dag valt het mij op, haar ook, dat als ik een bijbelstudie geef, of inderdaad allemaal weer technische kennis om die bijbel te snappen, dan heb je in één keer 2, 3 keer meer luisteraars als er wordt gepreekt. Dan haken mensen al na een paar minuten af, want daar hebben ze geen zin in. Of mond-tot-mond reclame, oh die nieuws van Thomas hoef je deze niet te horen, het gaat om loopt weer te preken. Hebben mensen geen trek in. Het lichaam van Christus ook niet. We leven dus in de tijd van Laodicea. Mensen houden niet van prediking. Prediking is een dwaasheid. Ik lees nog een hele bekende vers. Even. Kan niet anders. 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 4. 2 Timotheus 4, vers 1. Waar Paulus dan zegt: ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dus ieder mens zal ooit door de Heer worden geoordeeld voor de rechterstoel van Christus of voor de grote witte troon. Predik het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Dus als je het woord mag prediken, predik het. Te pas en te onpas. Om valse leringen te wederleggen, om zonden te bestraffen, om dingen die moeten worden geleerd door broeders en zusters te vermanen, te preken, in alle langmoedigheid en leer. Dus in geduld en in leer. Dus het is niet de bedoeling dat je mensen echt schoffeert, eruit pikt en op de korrel neemt, waardoor iedereen in de gemeente wel weet van, preker heeft vandaag die te pakken. Oh, dat heeft hij wel verdiend. Nee, een broeder of zuster die hoort persoonlijk aan te worden gesproken door het woord dat de preker mag preken van de Heer. En met de bedoeling om zo zijn of haar leven te veranderen of te beteren. Vers 3. Want er zal een tijd zijn, en dat is de tijd waarin ik ben opgegroeid, de Laodicea-tijd, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijn ervan gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Dus, de mensen in de kerken, de opnieuwgeborenen, horen liever fabeltjes dan waarheid. Maar interessant in vers 3 staat, ze zullen ketelachtig van gehoor, dus hun oren jeuk om het nieuws te horen, zullen zij zelf leraars zoeken die vertellen wat ze willen horen. Interessant wat er staat. Er staat niet predikers, er staat leraars. Als een volk is waar je dat op kan toepassen, is het op Nederlanders. Ik ben dus gered in 86. En ik heb altijd in van die vergaderingachtige baptistische gemeentes gezeten, waar men een enorme liefde heeft voor bijbelstudie. En men wil maar studeren. En nou heb je allemaal van die elektronische apparaatjes en laptops en zo. Maar toen ik nog christen werd, had iedereen een schriftje mee. En werd een schriften vol geschreven met van alles en nog wat. En het moest steeds dieper, het moest steeds verder, het moest steeds geestelijker, het moest steeds groter. En ik heb het misschien wel eens verteld, maar dan had je wel eens een koffiepauze. En had je van die mensen, die zeiden dan tegen elkaar, het gaat wel diep hè vandaag. Ja, heel diep. En niemand durfde eigenlijk de vraag te stellen. Snap jij eigenlijk waar hij het nog over heeft? Ik ben het spoor al helemaal kwijt. En maar even anders. Hoeveel heb jij nog getuigd deze week? Hoeveel mensen heb jij het evangelie uitgelegd? Wat heb jij nog voor de Heer gedaan? In je gezin of op je werk of in je persoonlijke relatie met de Heer? Nee, daar had niemand het ooit over. Alleen maar studie. Leraars. Ik kende vroeger een zuster. Die zat op zondagavond de bijbelstudie bij mij. Die zat op maandagavond de bijbelstudie van onze gemeente. Die zat dinsdagavond bij de bijbelstudie van Dato Steenhuis, ergens in de provincie. Die zat woensdagavond weer op Bijbelstudie van mij. We hadden de druk vroeger. Die zat donderdagavond bij het Ecumenisch Interkerkelijk Bidstond in de Martinikerk. Die zat vrijdagavond weer bij een andere club, denk ik. Die was zo de hele week al rond. Leraars. Leraars, want we willen dingen leren. Maar wat we absoluut niet willen, in ons vlees worden aangepreekt over zaken die ons niet bevallen. Als je kijkt in het boek Jona, want er zijn allemaal de bekende versen over prediking. Als je kijkt bij de profeet Jona, daar blader ik even gauw naartoe. Er wordt twee keer gezegd, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 3, door de Heer. En ik lees even Jona 3 vers 2. Jona 3 vers 2. Maak je op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Dus de Heer spreekt tot Jona de profeet prediking en hij moet dat aan de stad Nineveh vertellen. Hij moet de volle raad Gods aan Nineveh prediken. Hij moet de zonde van Nineveh bekendmaken, zodat ze een kans krijgen zich daarvan te bekeren. Jona, u kent de geschiedenis. Jona stond niet te springen op die opdracht, want hij zei, die mensen zien me aankomen. Plus, hij vond eigenlijk wel dat ze het daar verdiend hadden, die straf. Nineveh was een wereldstad, hoofdstad van het Assyrische Rijk. Ik geloof meer dan 600.000 inwoners. En hij zei, niemand zit op mij te wachten. Nou, de geschiedenis is, wat hij niet zag aankomen, er waren genoeg mensen die in zak en as tot berouw kwamen. En daarom zei de Heer, ik spaar Nineveh. En dan heeft het verhaal weer een hele wending met Jona. Maar het gaat hierom, hij moet de zonde prediken die de Heer tot hem spreekt. Dus de Heer geeft iets op je hart en dan moet je dat prediken. We leven nu in tijden waarin prediking niet populair is, maar waarin predikanten vaak ook dingen niet durven te preken, de volle raad Gods te verkondigen, zoals Paulus dat bijvoorbeeld zegt in Handelingen 20, omdat het wordt je niet in dank afgenomen. Het kost je kerkleden. Het kost je dus inkomsten. Dat komt er daar vaak bij. Je krijgt bonje met mensen. Mensen willen een verhaal horen waardoor ze zich later lekker voelen. En de Bijbel heeft genoeg dingen waardoor je inderdaad goed kan voelen. Want de Bijbel zegt, vertrouw op Jezus Christus, ben je opnieuw geboren, kun je niet meer verloren gaan. Maar tot die tijd dat je bij de Heer bent, moet je zo goed mogelijk je tijd besteden. En vertrouw dan liever op de Heer. Prediking doe je met de stem. Geloof komt uit het gehoor, staat in Romeinen 10 vers 17. Of Jesaja 58 vers 1, heel bekend straatpreekvers. Preek luid met die stem, houd niet in. En dan gaat het erom dat Jesaja dan tegen de Israëli's moet preken en ook hun zonden moet preken. Preek hun overtredingen en houd je niet in. Luid en duidelijk. En ben je geroepen om te preken, dat is een grote eer. Ik zoek het nou niet op, maar 1 Timotheüs 3 staat dan, als je een voorganger mag worden of een oudste in de gemeente, dan ben je niet een sulletje. Gisteren zei ik het ook weer. Vroeger, als je een gered mens was, dan was het een grote eer om te groepen te mogen worden voor het werk van de Heer. Tegenwoordig ken ik veel opnieuw geboren jongens. Niks ten nadele van de zusters, maar ik heb het even over de broeders die inderdaad moeten afvragen. Ben ik geroepen om te preken? Bezig zijn met een carrière. Arts, advocaat, in ieder geval iets belangrijks en meeslepends. En als me echt niks lukt, nou, dan wil ik ook nog wel misschien het woord van God preken. Nou, eigenlijk zou dat je eerste ambitie moeten zijn. Ik heb dat al heel vaak verteld, kan ik niet vaak genoeg vertellen. Het grootste gebrek op dit moment in het lichaam van Christus is prekers. Op straat, getuigen onder de mensen, in de gemeentes. Jonge mannen, oudere mannen, broeders die het woord van God willen preken. En elke broeder zou zich af moeten vragen, ben ik geroepen om te prediken? En die carrière die je in de wereld hebt, de hele wereld ligt toch in de boze, je hebt uiteindelijk een baan, daar begin je eens mee, zodat je je inkomsten hebt, zodat je je rekeningen kan betalen. En zo bijzonder is die carrière meestal niet. Voor de wereld wel, maar in het werk van de Heer is het allemaal niet zo belangrijk. Je hebt gewoon een baan om je rekeningen te betalen. En heb jij goed getuigenis op je werk, en heb je fijn werk, nou, dan mag je daar de Heer voor prijzen en danken dat het inderdaad allemaal meewerkt ten goede. Maar het gaat erom, ben je geroepen om het woord van God te preken. Ik had het net over Jona, die werd gezonden. Die deed dat eerst met tegenzin, die deed het dus niet. En die werd dus door de vis opgeslokt, door de walvis en weer uitgespuugd. En hij werd weer tot leven gewekt en mocht dan toch een herkansing het opnieuw proberen. Hij moest die woorden van de Heer aan Nineveh preken. En een heel bekend geschiedenis wat hier ook op lijkt, is bijvoorbeeld 1 Koningen. 1 Koningen, hoofdstuk 13. Ik ga dat niet helemaal voorlezen, ik ga het ook niet helemaal behandelen, het is een preek op zich. Maar 1 Koningen 13, dan gaat het over de man Gods uit Juda. Israël was toen nog verdeeld in 2 landen, Juda en Israël. En de man Gods uit Juda, die krijgt de opdracht van de Heer, ga naar Israël en predik aan de koning van Israël wat ik jou ga vertellen. Maar eet niet mee, blijf er niet rondhangen, je brengt de boodschap en je gaat weer terug. En dat moet die man doen. En hij begint aanvankelijk heel goed. Als je leest in 1 Koningen 13 vers 7, en de koning sprak tot de man Gods, kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Dus die koning van Israël krijgt slecht nieuws te horen van de Heer. Die wordt niet boos. Dat is wat mensen nou ook vaak denken. Hè? Ja, ik kan mensen van het evangelie vertellen dat als ze het niet aannemen, dan gaan ze naar de hel. Maar dan worden mensen boos op mij. Dat zijn meestal de mensen helemaal niet. Ze nemen het vaak niet meteen aan in geloof. Maar ze zijn je vaak op een of andere manier wel dankbaar of blij dat je in ieder geval de moeite neemt om dingen te vertellen zoals ze zijn. Dus hier ook die Israëlische koning, die nodigt hem uit om mee te komen naar het paleis en een cadeau te krijgen. Maar de man God zeide tot de koning, al gaaf mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. Want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende, gij zult geen brood eten, nog water drinken, gij zult niet wederkeren door de weg dien gij gegaan zijt. En daar is hij getrouw in wat de Heer hem geboden heeft. Later gaat het mis, want dan is er een Israëlische meneer die geeft zich uit ook voor een profeet. En die zegt van, kom met me mee, kom bij me eten. Nee, dat mag ik niet doen, ik moet terug naar Juda. Ja, ik heb een boodschap van de Heer gekregen. Die zei dat het wiel wel mag. En de man Gods uit Juda, die denkt van, dat zal wel goed zijn. Die gaat met de man uit Israël mee. En hij wordt dan later door een leeuw aangevallen en gedood. Omdat hij dus het gebod van God overtrad. Wat deed hij dan? Hij luisterde niet volslagen naar het woord van God. Hij legde zijn oor te luisteren naar wat de mens zei. Dat is een mooi beeld, veel gepreekt om de Bijbelgelovigen, van een mens die op een gegeven moment dan toch afwijkt van wat de Heer zegt in het boek en dan toch luistert wat mensen zeggen. Oh, leren jullie nog altijd dat van die Bijbels, van goede Bijbels en slechte Bijbels? Ja, maar de laatste stand in de wetenschap heeft gezegd dat het allemaal niet uitmaakt wat voor Bijbels je hebt. Oh, dat wist ik niet. Nou, dan ga ik daar maar in mee. Ben je af van het pad met de Heer? Je relatie met de Heer is verstoord. En zo zijn er heel veel dingen te bedenken hoe je tegenwoordig de parallel kan zien tussen een bijbelgelovige broeder of zuster die iets van de Heer heeft begrepen uit het woord en uiteindelijk dan toch iets van mensen bovenstelt het boek. Dan heb je een probleem. We zijn geroepen om te preken. Maar preken is niet populair. Preken is niet populair. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld te horen hoe het is. Als je kijkt in Job 42, ik blader heel gauw naar Job 42. Job 42, en een paar jaar geleden heb ik jullie dit eens een keer verteld hier. Job 42, vers 6, dat is eigenlijk de grote conclusie aan het einde van het boek Job. Het gaat over Job met zijn Jobstijding. Het is geestelijk het beeld van Israël in 3,5 jaar grote verdrukking, 42 maanden lang, 42 hoofdstukken. En aan het einde van het boek Job, laat de Heer Job merken van, wat heb je nou verkeerd gedaan en hoe zit het? En dan zegt Job in vers 6, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Dus hij zegt niet van, ja Heer, dat zegt hij nou wel, maar ik heb nog even een paar aanmerkingen erop. Nee, hij zegt, ik verfoei mij. Ik ben verachtelijk in uw ogen. Ik heb het helemaal verprutst. Ik stel niks voor. Ik heb berouw in stof en as. Dat lijkt wel op, en ik zoek het niet op hoor, wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15. De zondaars waarvan ik de minste ben. Dat is een goede basishouding voor een gered persoon. Ik ben de minste in de gemeente. Acht iedereen uitnemender dan uzelf, staat in de brieven van Paulus te lezen een paar maal. En Paulus zegt dan ook, ja, het is een enorme eer dat ik hier in de gemeente mag wandelen, want ik verdien het gewoon niet. Ik ben de minste van allemaal. Ik ben de grootste zondaar. En ik zeg niet dat we hier allemaal hier in zak en as moeten wandelen allemaal in de gemeente. Maar eigenlijk zou dat de basishouding van ons moeten wezen in de gemeente. Niet zo van, kijk eens hoe fantastisch ik ben. Ze verdienen het eigenlijk niet dat ik hier rondloop in deze kerk. Nee, ik mag met mijn handjes knijpen dat ik hier erbij mag horen. Want ik weet wie ik was toen ik voordat ik gered was. Dat is wat Job hier eigenlijk zegt. Daarom verfoei ik mij. Ik heb berouw in stof en as. Toen een paar jaar geleden de NBV 2004 uitkwam, alweer 20 jaar terug, toen had ze dat helemaal veranderd. Toen werd er in één keer gezegd in die tekst, daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en in het vuil. Dus hij zit nog steeds in stof en vuil, hij zit nog steeds in zak en as. Hij herroept zijn woorden en hij buigt zich. Hij geeft zich gewonnen voor wat de Heer zei en hij roept wat hij dus eerder heeft gezegd. Maar dat stond er helemaal niet in het Hebreeuws. Er staat dus, ik verfoei mij. Ik ben een verachtelijk wezen in de ogen van u, o Heer. Dat is wat hij zegt. Dat is te negatief. 3 jaar geleden kwam de NBV opnieuw uit in een verbeterde versie. En ik weet niet wie van jullie dat nog weet, maar er werd dus gezegd in de allernieuwste versie, de NBV 2021, daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommeren vol bestaan. Ja, zeiden die mensen die het boek uitgaven. We hebben nieuwe aanwijzingen gevonden in het Hebreeuws om dit zo weer te kunnen geven. Want elke generatie christenen heeft weer een nieuwe beleving van christendom. Dus wij hebben nou gewoon gegeven wat de mensen nu willen horen. Dat is eigenlijk heel eerlijk. Dat is ook eigenlijk heel erg waar. De consumerende kerkvertegenwoordiger wil alleen maar goed nieuwsboodschappen. En dan hebben ze liever dit. Job die geeft in ieder geval nog toe tegen God, nou ik zal nou het zwijgen wel te doen, laat me maar zien wat ik moet doen. En ik vind troost in mijn situatie. Maar het gaat er helemaal niet om dat hij zich een verfoeilijk wezen vindt. Is te negatief. Wij willen niet meer negatief worden bejegend vanuit het woord van God. En dit is maar één simpel voorbeeld. Er zijn er helaas vele, vele meer. Toch is het altijd beter om eerlijk vanuit het woord van God te preken dan er omheen te draaien. Je vindt er meer genade in, je vindt er meer dankbaarheid in van de mensen die dat moeten aanhoren. Er zijn er vele voorbeelden ook weer van te vinden in de schrift. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Spreuken 24, vers 24, daar zegt Salomo, die tot de goddeloze zegt, gij zijt rechtvaardig, dien zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem gram zijn. Ja. Wat betekent dat heel snel gesproken? Nou, als jij tegen een goddeloze zegt, ja, maar ik ben moslim, of ik ben atheïst, ik ben katholiek, ik ben boeddhist, ik ben agnost, maar ik ben toch wel oké? Ik vind jou oké, jij vindt mij toch oké? We kunnen toch samen al door één deur? Ja hoor, we kunnen hier in vrede met elkaar leven in het land, we staan onder dezelfde grondwet, maar ik moet je wel vertellen dat je, als je sterft, op een dag voor de Heer zal verschijnen. En als je niet bent gered door het evangelie van Jezus, dan ben je een verloren ziel. Dan kun je hier nou wel de voldoening vinden dat je geen sputterend mens hebt die met jou in discussie gaat. Maar uiteindelijk zou je mogen toekijken, of weet ik veel hoe dat precies gaat. En dan zie je een verloren ziel voor de grote witte troon staat. Zijn naam staat niet geschreven in het boek des levens. Heeft geen enkel weerwoord. Maar weet wel één ding. Die persoon die daar stond, die had toen zijn mond gehouden. Of heeft me een goed nieuwsverhaal verteld, waardoor ik niet de noodzaak voelde om het evangelie van Jezus te onderzoeken. Die zullen de volken vervloeken, de naties zullen hem gram zijn. Dus als jij denkt van, ik zeg maar gewoon liever geen vervelende dingen, uiteindelijk bijt het je in je achterwerk. Uiteindelijk krijg je daar alleen maar een hoop ellende mee. Het is altijd veel meer belonender om eerlijk te zijn. Liefde verblijft zich in de waarheid, zegt 1 Korinthe 13 immers. Waarheid. Een jonge broeder mag preken. Een oudere broeder ook. En zusters die mogen ook het woord van God preken tegen jongere zusters. Nou, als je wilt preken, we weten allemaal wat staat in 2 Timotheüs 2 vers 15. Wees een ijverig student van de schrift. Hè? Een ijverig arbeider. Die de Heer kan tonen van, ik ben altijd bezig met het woord. Dus, en dan wil de Heer graag dingen openbaren. En ik deel de schrift recht. Want je moet alles doen vanuit een goede Bijbel. En niet zoals heel veel kerkgenootschappen allemaal boodschappen de gemeentes in slingeren die Bijbels niet kloppen. Die Bijbels niet waar zijn. Daar ga ik verder nou niet op in. Maar dat is natuurlijk iets wat logisch is. Je moet alles in de juiste ordening doen en vertellen. En als het je gegeven is om het woord van God te preken, wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 9 vers 14, een prediker hoort inderdaad dan ook daarvan te kunnen leven. Dus in een ideale situatie, want we leven nou niet in een ideale kerktijd, zou je dan door de gemeente daar ook van kunnen bestaan, zodat je alle tijd kan benutten om de gemeente te voeden de gemeente te leren en wat je allemaal voor de Heer kan doen. En wat je nou vaak ziet is voorgangers die een voltijdbaan hebben of een parttime baan en altijd moeten schipperen met de tijd. Dat is een uiting van deze tijd waarin we leven, maar het is zoals het is. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ik snap dat het heel nuttig is als jij volledig van het evangelie kan leven, zodat je inderdaad niet wordt afgeleid door allemaal werk wat je altijd op de hals hebt hier in deze maatschappij. Andere kant, deze tijd levende 2024. Je staat wel met je beide voeten in de dagelijkse wereld, waardoor je weet wat er speelt. Je zit niet in je eigen studeerkamertje en verraakt vervreemd van de wereld. Ben je wel in de gelukkige situatie dat je als prediker van het evangelie mag leven? Zorg in ieder geval dat je veel tegen ongelovigen getuigt en dat je veel op straat bent. Want dan proef je inderdaad wel wat de wereld vindt. En het is vaak heel wat anders dan wat wij hier uit het boek of uit de gemeente ervaren. Een preek moet je leren opbouwen. Ik ga nou niet hier preken, uitleggen hoe we preken moeten bouwen. Dat is iets wat we gisteren deden. Maar als je bent geroepen om te preken, iemand nodigt je uit om te preken, dan moet je leren dus een preek te maken. De eerste keer dat ik werd gevraagd om dat te doen, ik had het zweet op de rug staan. En het heeft maanden, weken gekost. En ik had iets in elkaar gebrouwen waarvan ik dacht van, nou, ik schrijf het eerst maar op, maar het is niks. Toen las ik het weer terug, toen dacht ik van, nou, oké, het valt misschien nog mee. Maar die laatste minuten voordat ik het podium op moest in die baptistengemeente Groningen, toen vond ik mezelf de grootste sukkel op aarde, want ik dacht van, nou, dit is helemaal niks. Dat was in een gebouw waar 1000 mensen in pasten, er waren misschien 200 man, en de akoestiek was vreselijk. En ik ben iemand die heel makkelijk, heel snel gaat spreken, want ik prop altijd zoveel mogelijk informatie in een veel te korte tijd. Maar dat wou er niet. Als je snel ging spreken, was je onverstaanbaar. Dus ik moest, broeders en zusters, welkom in deze samenkomst. Dus op die manier moest ik spreken. Oh, wat een kwelling. En het werd zelfs opgenomen. Ik heb er nog een cassettebandje van. Beschamend. Maar de boodschap was eervol. Ik mocht mensen vertellen, want het werd niet meer geleerd in die gemeente, dat als je naam in het boek des levens staat, dat je dan straks een vernieuwd lichaam mag krijgen, bij de Heer mag zijn en niks of niemand kan je uit de handen van de Heer wegtrekken. Maar dat moet je leren. Je moet leren te preken. En dan moet je gewoon een begin maken. Ook als je zegt van ik kan dat niet, nou, je moet gewoon beginnen. En in al die jaren, ook in de Bijbelscholen in Zwitserland, vaak gezien, jonge broeders worden bij een conferentie uitgenodigd om ook dan een korte preek te houden. En dan had je vaak gewoon een opsomming van een aantal Bijbelversen, die logischerwijze een duidelijk verhaal vertellen. En dan laat je het boek voor jou preken. En daar hadden we allemaal begrip voor, want zo zijn we allemaal begonnen. Maar uiteindelijk leer je dus steeds meer dat je illustraties bij teksten kan geven. Want voor veel mensen is dit het boek van God en de Bijbel. En op het moment dat je de gemeente uitloopt, dan ben je weer in de wereld. En daar is een scheiding. Je hebt de wereld en je hebt het boek van God. En een preker mag onder andere ook proberen om zoveel mogelijk dat boek te illustreren met alledaagse dingen. Want eigenlijk alles wat we hier beleven op aarde is eigenlijk ondergeschikt aan Gods waarheid. Gods waarheid, dat is echt. En wij leven hier eigenlijk in een grote illusie. Ik word geen boeddhist, word me niet bang. Wij doen een dappere poging om iets te doen hier op aarde wat deugt. Maar dat lukt ons niet. Alleen God kan dingen doen die deugt. En die Bijbel is eigenlijk een handleiding op een aarde waar het eigenlijk een project is, werk in uitvoering. Dat is wat hier eigenlijk gaande is. En een preker die leert uiteindelijk in een prediking steeds meer een bepaalde alledaagse situatie in jouw leven te verduidelijken in het oog, in het licht van Gods woord. Waardoor het woord van God steeds meer voor jou iets is wat te maken heeft met de dagelijkse realiteit. In plaats van een boek dat is geschreven door mensen 1000 jaren geleden. Want dit is realiteit. Gods boek is realiteit, is waarheid, is rechtvaardig. En dat mag je leren. En dat is ook iets wat je tegenwoordig ziet onder veel jonge predikers. Leren niet meer een goede preek te bouwen. met een inleiding, het zetten in een juist theologisch kader van de juiste Bijbelverzen, waar je dan uiteindelijk een aantal punten eruit pakt, die je dan uitbouwt en gaat uitleggen, met uiteindelijk een conclusie, met de conclusie dat broeders en zusters begrijpen van, ah, nou rolt het kwartje. In het licht van de Bijbel wil de Heer het liefst dat ik dingen zo doe in mijn leven. Dat hoort een preek te doen. Maar we horen prediking te luisteren. We hebben prediking nodig. En hoe ouder een preker wordt, hoe meer hij heeft beleefd in zijn leven en hoe meer voorbeelden hij kan noemen. Want ik weet nog wel, toen ik net gered was, toen had ik mooie verhalen uit boeken. Ik ging later naar veel Bijbelconferenties toe. Of ik werd uitgenodigd door broeder Verhoeven in Zwitserland. En dan zat ik op woensdagavond bij de Bijbelstudie. Of bij prediking. En ik hoorde dat ding. Ik zat met mijn oren te klapperen. En ik, Nico, heb je dit ook opgenomen? Ja, dat is op cassette. En ik nam die cassettebakjes mee naar huis. En ik ging ze helemaal uit zitten schrijven. Of ik zag preken van broeder Ruckman op een video. En ik denk van, jongen, dat is pas een manier om iets te verklaren. En dat ging ik echt kopiëren. Koninklijk de zeven oordelen. Ik weet nog, de eerste keer dat ik op een bijbelstudiegroep in de Indische buurt in Groningen, was ik dus aan het uitleggen over de oordelen, de rechterstoel van Christus, de grote witte troon, de troon der natiën. En ik was het allemaal aan het uitleggen op een manier zoals ik het nooit eerder had gehoord, met flink veel vaat erin. En er barstte een gigantisch geweldig onweer los boven de stad. Waardoor je echt de mensen echt zo zag zitten. Zo van, dat gaf inderdaad een behoorlijk gewicht aan de preek die je mocht preken. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je je eigen prediking kan indelen op de manier zoals de Heer jou dat heeft geleerd vanuit de schrift. Door schrift met schrift te vergelijken, krijg je een steeds groter arsenaal van Bijbelversen in je leven die je voor allerlei onderwerpen kan gebruiken. En je beleeft steeds meer in je eigen leven, waardoor je dat met je eigen dingen kan larderen, kan onderbouwen. En dat is prediking. En dat hoort er gewoon bij. Zelf heb ik ooit een lerarenopleiding gevolgd, al meer dan 30 jaar geleden. En heb je het vak vakdidactiek. Oftewel, leren hoe mensen moeten leren. En daar ben ik altijd nog dankbaar voor dat de Heer mij dat heeft laten doen. Want daar heb ik veel baat bij gehad. Bij het logisch opbouwen van een preek. Want de preker moet eens uitvinden wat de nood is van een gemeente. Wat is de situatie in een gemeente? Broeders en zusters horen te groeien van baby naar volwassenen. En de volwassenen die kunnen de dingen van vroeger best wel weer eens opnieuw horen. Want herhaling is de beste didactiek. Ja, preker, dat vind ik altijd een mooie. Ik zeg het jullie hier eerlijk. Ach, ga je daar weer over preken? Oh, als ik je nou vertel, schrijf een opstel van 10 kantjes over dat onderwerp. Kun je dat doen? Nee, dacht ik al. Daarom, we steken weer van val. We hebben het nodig om altijd weer dingen opnieuw te horen. En de actualiteit in de wereld. We komen als halve wereld uit die wereld op zondag in de gemeente samen. Dan hebben we weer van alles meegemaakt. En een preker moet er ook een antenne voor hebben om ons naar de schriften te kunnen duiden. Wat er nou om ons heen gebeurt. Wat is er aan de hand? Wat moeten wij ervan vinden? En wat zegt de Heer erover waardoor wij inderdaad kunnen verdedigen? Dat is wat een preker allemaal doen mag. Het is een enorme eer eigenlijk om het woord van God te mogen preken. Dat is heel iets bijzonders. Een preker hoort elke week ook te bidden over, Heer, wat wilt u me geven deze week? Wat vindt u nodig om de gemeente te leren? Want je ziet genoeg. En je leest elke dag Bijbel. En ik weet zelf ook wel, als ik Bijbel lees en ik heb een paar verzen waarvan ik dacht van, hey, daar kan ik iets mee, dan schrijf ik het meteen op. Anders vergeet je dingen weer. Zelf, ik vertelde dat gisteren ook, ik fiets 's ochtends altijd naar mijn werk. Dan heb ik een mooi stuk gefietst, frisse lucht door je hoofd, dan werkt je hersenen al op zijn best. 'S morgens tussen 4 en 8, dan heb ik de meeste ideeën om te preken. Dan heb ik altijd van die post-it briefjes, als ik een idee heb. Ik schrijf het heel snel uit, op, en dan werk ik thuis wel uit. En aan het eind van de week, dan bepaal ik wel, is dit iets of kan het weer weg? Nou, in de map met weggegooide ideeën, die is enorm. Maar op een gegeven moment heb je een idee en een beetje erover. Heer, wilt u me maar bevestigen of dit is iets wat de gemeente horen moet? En als je dan allemaal verzen leest in dat licht, wat nog steeds meer helderheid geeft aan het onderwerp, dan heb je al een aardig idee van, ja, ik denk dat ik het dit keer hierover moet hebben. En dan probeer ik hier zelf nog, als ons hier, als onze gemeente hier, een aantal onderwerpen, in ieder geval een aantal keren per jaar aan bod te laten komen. Maar zijn bijbelgelovigen, dus ik probeer in ieder geval 2-3 keer per jaar te hebben over bijbelvertalingen. En waarom je moet vasthouden aan een goede bijbel en niet de valse. Want die opfrissing kunnen we altijd weer gebruiken. Of over Gods oogappel Israël, et cetera, et cetera. Daar valt genoeg over te preken de laatste tijd. Sterker nog, toen ik in februari ging preken over wat er gebeurt, of een aantal keren heb ik gepreekt over wat er nu gebeurt tussen Israël en Gaza. En ik noemde een aantal feiten, historische feiten en nieuwsfeiten, waar mensen eigenlijk nou niks van willen weten. Toen halveerde eigenlijk het aantal luisteraars van die website van ons. Dan dacht ik, ik zei tegen mevrouw, ik zei, zouden die geredden die nou naar die opnames luisteren, Ellen, want ik heb geen idee wie dat zijn. Dat zijn allemaal anonieme mensen die wonen in Nederland. Zou die nou zo'n hekel hebben tegen Israël? Het is wel in de geest van deze tijd. Maar echt, ingezakt. Niemand wilde er naar luisteren. Heel wonderlijk. Dat begon trouwens al in 2020, toen met corona. Toen had je allemaal christenen die allemaal de meest apocalyptische onzin van internet haalden. Want ze dachten allemaal dat ze in de grote verdrukking waren onder de antichrist. Ik had ze ook aan de telefoon. Ik zei, we zitten niet in de grote verdrukking. We zitten nou gewoon met een ziekte. En die ziekte is al 1000 jaar bekend op aarde. En onder zoveel tijd zijn we weer aan de beurt. Laten we eerst maar gewoon even kijken wat er gebeurt. En handel er wijs naar. Dat wilden mensen niet horen. En ongeveer 3/4 van de mensen die normaal altijd luisteren, die zijn toch gewoon weggegaan voor een tijd. En op een gegeven moment zag je dan de luistercijfers erop komen. Mensen houden niet van prediking. Mensen houden niet van als je zegt waar het op staat, als het hun niet in een straatje past. En als je dat kan valideren met het woord van God, nou, dat vind jij. Zo ver zijn we al gekomen in onze wereld. Ja, dat vind jij. Ja, dat lig jij er in die boodschap, in die Bijbel. Maar goed, er kunnen predikanten alle kanten mee op. Dus een predikant, een preker, die mag uitzoeken iedere week, wat hoor ik te preken? Je leest de schrift, je krijgt ideeën op je hart, je kijkt naar wat de gemeente nodig heeft, je ziet naar de actualiteit, je bidt erover en je wacht af op bevestiging. Gisteren heb ik een aantal preekideeën van mij heb ik uit elkaar geplukt en dan gezegd van nou, dan kun je dat doen en zo heb je een logische opbouw van een preek. Een bijbeltekst, andere bijbeltekst, een inleiding, een structuur en je werkt naar een conclusie toe, een moraal van het verhaal. Dat ga ik nou niet doen, maar wij horen prediking te luisteren. En een preker die moet nadenken, hoe ga ik preken? Die moet daar tijd in steken, werk in steken. En je preekt natuurlijk altijd graag wat je goed ligt. Elke preker heeft onderwerpen waar hij graag over spreekt. Ik hoorde al eens een keer van een preker uit het land, die zei tegen mij van, ja, die broeder die liep over jou te roddelen. Ja, hij praat altijd maar over geschiedenis. Ja, schuldig. Ik mag graag geschiedenis bijhalen, want dat is iets wat me altijd heel erg heeft geïnteresseerd. En aan de geschiedenis van de mensheid zie je bevestiging over hoe de mensheid is naar de schriften. Je kan de geschiedenis overal bijhalen om de dingen van nu vaak te verklaren. Sterker nog, met de krant komt de leugen in het land. Ik kijk elke dag een krant door, want dan zie je wat de wereld belangrijk vindt. Maar een journalist die heeft vaak geen idee wat er om hem heen gebeurt. Hij probeert iets op te schrijven, zodat hij een artikel in de krant krijgt. Daar krijgt hij zijn geld voor. Maar hoe het vaak zit, geen idee. Wil je bijvoorbeeld ook de crisis in Israël, in het Midden-Oosten met Gaza, of in Rusland, in oorlog met Oekraïne? Kijk in de geschiedenisboeken en kijk wat ze de afgelopen honderden jaren met elkaar beleefd hebben. Dan snap je veel meer wat er nu gaande is, dan als je in een krant leest. Want iedereen schrijft voor het vaderland maar iets op papier. En wordt er vaak helemaal niet op afgerekend hoe dom iets is. Ik heb het niet over leugenpers en dat soort dingen. Dat is allemaal fascistische taal van Adolf Hitler. Lügenpressen, hè? Dat als je iets jouw leugenpers, wat je allemaal vreemd. Maar geschiedenis. Geschiedenis leer je de wereld kennen. En het is een hele goede hulp bij de Bijbel, bij het woord van God te preken. Maar je moet inderdaad de volle raad Gods gaan brengen. Dus ook onderwerpen die je misschien helemaal niet zo leuk vindt, doe de moeite voor om die dingen ook te preken. Het hoort er gewoon bij. Als er problemen zijn in een gemeente, ook al is het misschien nog negatiever, probeer ze te preken. Maar je moet de schrift lezen, je moet studeren. Een preker moet ook andere relevante boeken hebben. Die moet een bibliotheek opbouwen om steeds meer dingen in zijn preek te kunnen stoppen en in zijn bijbelstudie om dingen uit te kunnen leggen. Met die verstande, boeken staan altijd onder de schrift. elk boek die iets anders zegt dan de Bijbel, daar is iemand geweest die iets niet goed heeft uitgezocht. Maar je hebt boeken nodig. Een predikant heeft boeken nodig. Ik liet gisteren een boek zien van Gibbs over hoe je preken moet bouwen. Nou, als je een preker bent, een bijbelgelovige preker, moet je het boek hebben in de kast. En dat is gewoon je naslagwerk om te leren preken. Het gaat allemaal om jouw relatie tussen jou en de Heer en het levende woord van God. Het is zo, maar je hebt een aantal dingen nodig in je christelijk leven als je geroepen bent om te preken, om dat ook in goede banen te leiden. En een preker moet zijn stem gebruiken. Niet met een microfoontje, dat is ook zoiets. Hè? Vroeger waren mensen in staat om ergens te gaan staan en met de stem een betoog te houden. Niet door te schreeuwen, nee, door luid te spreken. Straatprekers, die kunnen dat nogal aardig. Vroeger moesten politici dat ook kunnen. Tot in de jaren 60 had je een politicus, die ging daar voor een paar honderd mensen staan en dan ging hij een betoog houden. Wij staan dan op straat regelmatig en ik heb al een paar keer beleefd in al die jaren dat je een of andere politieke bijeenkomst hebt, of er zijn weer verkiezingen en dan zie je die politici altijd jaloers naar ons kijken, want wij staan ons punt te verdedigen met de stem. En dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet betogen. Een preker mag zijn stem gebruiken en die moet dus leren inderdaad ook goed die stem te gebruiken. Predik het woord. Predik het woord met autoriteit. En wij zijn Bijbelgelovers, wij gebruiken dus als het woord van God in het Nederlands de Statenbijbel. En dan moet je dat woord ook preken alsof het een normaal boek is. En niet een boek van vroeger met rare archaïsche taal. De Bijbel, de Statenbijbel is niet ouderwets of archaïs. Nee, het is Gods zijn taal. Het staat met afstand van het normale dagelijkse leven. En je moet dat ding ook lezen, niet zo, sorry mensen, ik vind het ook een beetje gek hoor, wat ik hier lees. Maar nee, lees het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het is jouw boek met de woorden van God. En Jezus zei immers, bewaar mijn woorden, want mijn woorden zijn waarheid en de waarheid zal je vrijmaken. Een preker, in die tijd leven, moet wel denken om de tijd. Dus preek niet te lang, preek niet te kort, preek wat je Heer op het hart geeft. Maar ik zei dat gisteren ook weer. Als er iets makkelijk is voor iemand die mag spreken, is heel lang praten. En ik weet nog toen in 1990 het IJzeren Gordijn viel, toen hoorden we verhalen van christenen die naar Roemenië gingen en die zeiden van, we hadden al 4-5 uur gepreekt. En die mensen zeiden van, nou preken, ga maar even wat eten, maar daarna gaan we wel weer verder, hè? We kunnen hier niet genoeg van krijgen. En als ik nou naar Roemenië ga, dan moet het na 3 kwartier weer klaar zijn, zeiden ze tegen mij. Ja, nou, dat is hier ook niet anders. Ik kan ook wel zien als mensen zitten te gapen, waterige oogjes, of als ze in slaap vallen. Je moet omdenken, wat wil ik vertellen en dan moet ik de tijd goed gebruiken. Niet te lang, niet te kort, maar zoals de Heer jou geeft. En dan moet je dus op leren letten. Dat is de tijd waarin we leven. Ik vond het wel verfrissend dat een broeder een paar jaar geleden, die mocht hier een half uur preken en die zei na 10 minuten van, het is klaar zo. Dat was verfrissend. Dat maak je niet vaak mee. Ik heb mijn zegje gedaan. Een preker moet leren te differentiëren. Dat is dan weer een woord uit de onderwijskunde als je leraaropleiding doet. Maar die moet dus leren een preek af te stemmen op de groep mensen tot wie hij spreekt. Heb je met jongeren te maken of met ouderen, met geredden of ongeredden. Ik weet nog, vroeger kenden wij een broeder, die kwam uit Amerika en die sprak op een conferentie. Jullie kennen hem allemaal niet, dus ik hoef niet te raden wie dat er was. En die mocht 4 keer spreken in die week op die conferentie. En die hoorde dan die bijbelstudies en die verhandelingen van broeder Nico, of van mij, of broeder Doek, of wie dan ook. En dat irriteerde hem maateloos. Dus dan kwam hij elk jaar hadden we hetzelfde. En dan kwam hij naar voren. Hij zei, ik kwam begin jaren 90, kwam ik dom geboren, nooit iets bijgeleerd. Kwam ik als een simpele ziel Duitsland binnen. En 20 jaar later kan ik getuigen, ik ben nog steeds een simpele ziel, dom geboren, nooit het bijgeleerd. Ik weet maar 1 ding, Jezus Christus overwon de dood en zijn evangelie kan iedere ziel redden. En dan probeerde hij mensen tot de Heer te leiden. Terwijl op die conferentie zaten alleen maar opnieuw geboren zielen. En dan dachten wij van, je print nou gewoon 4 uur, want meestal duurt een preek dan 1 uur. 4 uur deze week aan het vullen met het mensen overtuigen van iets waarvan ze al overtuigd zijn. Dat ze zijn gered door Jezus Christus bloed. Dus je moet leren je preken af te stemmen op de mens waarmee je te maken hebt. Dat is iets wat je leert als je denkt van, ik ben nog maar net begonnen met sommige dingen. Dat is allemaal moeilijk. Nee, dat komt wel. Je moet leren lenig te zijn met de woorden die je mag gebruiken. De ene keer heb je meer Bijbelversen nodig, de andere keer denk je van, het kan ook al wat korter. Daar word je steeds beter in als je ouder wordt. Maar je moet inderdaad daar rekening mee houden. En houd ook rekening inderdaad met de cultuur waarin je leeft. Of waar je komt. Want ik heb wel eens beleefd bij Bijbelconferenties dat je dan met allemaal nationaliteiten bij elkaar zat. En er waren de mensen ontstemd. Of waren niet blij. Of die gingen in gesprek met de preker. En dat ging langs elkaar heen. Omdat ze een verschillende cultuur hadden. Degene die preekte, die had zich niet verdiept in de cultuur waarin hij was. En ik heb gisteren dat voorbeeld ook gebruikt. We waren op een bepaald jaar, hadden we een conferentie in het midden in Duitsland. En er was een Amerikaanse preker. En die kwam zo hier in Europa binnen. En die had zich helemaal niet afgevraagd van hoe functioneert die bijbelgelovige gemeente hier in Duitsland. Of in Europa. Hoe doen die mensen dat? Nee, hij zit te praten en hij zegt ze van, ik voel dat hier veel onbeleden zonde zit. Dus ik roep hier een altar call op. Kom naar voren. En ik zat naast broeder Paul en Ellen. Die waren respectabele broeder en zuster op veel hogere leeftijd. Die hadden al veel meer beleefd in het leven met de Heer als ik. En ik dacht van, ik weet niet wat hij wil. Dus ik keek hun aan. Weet jij wat hij bedoelt? We hebben geen idee, zeiden ze. Dus we bleven zo zitten. En die man werd bozer en bozer. Hij zei, it's embarrassing. Het is beschamend. Ik roep jullie op om naar voren te komen. Om jullie zonde te belijden. En niemand doet hier wat. Wat een schande ook. Wat moet Nico niet van jullie denken? Ja, beste man, je kan er boos over maken. Maar we weten niet wat je wilt van ons. We snapten het niet. Dat in Amerika, dat dan mensen tijdens een dienst naar voren lopen. Dan gaan ze voor het preekgestoel op handen en knieën gaan ze bidden om iets met de Heer op te lossen. En dat is iets heel gewoons. Maar voor ons lijkt het heel dramatisch. Wij denken dan hier, heb je dat gezien? Broeder Piet loopt naar voren. Heeft iemand vermoord of zo? Wat heeft hij gedaan? Dat heeft hij op zijn kerfstok? Hadden geen idee wat er aan de hand was. En ik weet nog, een paar jaar later waren we in de gemeente, daar gebeurde dat ook. En toen waren de mensen wel een beetje op de hoogte. Maar er waren een paar Duitse broeders en zusters. Er was een zus die begon te huilen, die raakte in paniek. Die dacht van, waar ben ik hier beland voor een rare groep? Omdat iemand uit een andere cultuur er niet in had verdiept van, hoe doen ze dat hier? Dat is belangrijk voor een preker. Het is toch, je hebt er alle baat bij om een heldere boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Nou goed. Vergeet nooit als je preekt, en er zitten een paar jonge mannen die mogen preken, en die doen het ook wel eens, en die gaan het hopelijk ook steeds vaker doen, dat je preekt om de kudde te voeden. En niet om mensen te straffen, maar je doet het om mensen te laten groeien. En ze voor te bereiden in een dienst voor de Heer, of hen te sterken in een dienst voor de Heer. Om ze op te bouwen. En ze zijn er niet om je gebouw permanent te vullen. Van, ik ben bezig mijn kerk te bouwen. En ik wil van 100 naar 1000 leden gaan. Nee, ze zijn er om te worden opgeleid om daarna uit te gaan en zelf een gemeente te stichten. Dat was eigenlijk de bedoeling van de gemeente. Een aantal broeders die je als discipel mag trainen en als ze klaar zijn, zelf uitgaan. Dan heb ik altijd die jonge, ambitieuze broeders. Hoe lang duurt het dan, Henk? Kun je me een tijdspanne geven? Dat Heer laat je dat wel zien, wanneer dat zo is. De ene wat sneller dan de ander. Maar dat is de taak van een preker. Mensen te helpen om met de Heer steeds verder te gaan. En bemoedigd te worden om door te gaan. En dingen die anders kunnen te corrigeren. En waar iemand preekt, de Heer brengt wel de zielen. En daar kan ik alleen maar van getuigen, want zo werkt dat. En als iemand preekt, en dan pak ik de Bijbel nog bij, nog een paar versen, en dan hou ik ook op voor vandaag. Als je bijvoorbeeld kijkt, een predikant is als een ouder die zijn kinderen wil opvoeden. Als je kijkt in Colossenzen 3 vers 21 bijvoorbeeld, daar staat iets over opvoeding in een gezin. Dan kunt u lezen, gij vaders sterkt uw kinderen niet opdat ze niet moedeloos worden. Dus het gaat niet om dat je donderpreken geeft om te donderen. Er was de laatste keer een predikant en die zei van, ja, ik maak elke week, dat vertelde hij mij, Nico, en maak ik preken. En dan denk ik maar, ik hoop nog dat ze volgende week terugkomen, want ik ben niet makkelijk voor ze. En die zweep van het woord moet over die mensen heen. Ja, maar je moet ze ook licht bieden. Je moet ze ook kunnen zien De Heer bedoelt het goed met je. Hij corrigeert je, hij kastijdt je, omdat hij graag wil dat je verder komt. Dat je jezelf verbetert. Maar dat moet je ook erbij vertellen. En ook weer, hou rekening met elkaar in de zin dat niet iedereen gelijk is. Als je kijkt bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 5. 1 Timotheüs 5. Vers 1 en 2. Daar zegt Paulus tegen Timotheüs: bestraf een oude man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader. De jongen als broeders. Dus jongere christenen als broeders in de Heer. Alsof het je broer is. De oude vrouwen als moeders, de jongen als zusters in alle reinheid. Dus hou rekening met de leeftijd en wat iemand beleefd heeft en mee heeft gemaakt. En wees wijs in hoe je als voorganger het woord van God preekt, leert en mensen verder helpt. En als je de mensen hebt die het niet goed meenen in de gemeente. Ik heb zelf nooit hoeven beleven dat ik mensen moest zeggen van: jij hebt je zo dom aanlopen stellen, je bent hier niet meer welkom. Nee, dit boek staat boven ons. Als je het boek goed preekt, dan staat het als een muur om ons heen en beschermt ons. En mensen die dat niet aanstaat, die hebben dan vanzelf wel een reactie van: die preker, ik heb het wel gehad, ik ga hier weg. Dat heb ik wel eens beleefd inderdaad. Die houden dan op, die gaan weg. En dan gaan ze vaak altijd hele mooie brieven schrijven, want dan willen ze een grammig halen. En dan gaan ze allemaal domme dingen schrijven over wat ik ooit over het boek zou hebben gezegd. Ik heb nooit iets bij jou geleerd over die Bijbel. En dan kijk ik eens in mijn logboekje. Nou, in de tijd dat je er was, heb je die brief, die brief, die brief. Hebben we vers voor vers hebben we allemaal behandeld. Allerlei doctrines uitgelegd. Je had er gewoon geen zin in. En dat is dan heel erg. Een geredde ziel, die hoort op te groeien. Van baby naar volwassene. En dat kan alleen op een goede, evenwichtige manier als een geredde ziel in een lokale gemeente zit. Het is een heel groot drama als er geen lokale gemeente zit in de buurt. En dat je dan half-half maar tevreden moet stellen met een kerkgenootschap die een valse Bijbel heeft, een valse leer. Maar ben je onder geredde? Ben je in ieder geval onder geredde? Maar zijn er wel Bijbelgelovigen bij jou in de buurt en je doet er toch niet aan mee? Ja, je leidt er schade aan. Want je kan nooit goed opgroeien als je niet in de lokale gemeente zit waar je iedere week wordt aangepreekt. Het laatste wat ik vandaag nog lees is iets uit Galaten 4. Want in Galaten 4, u kent de geschiedenis, de Galaten gemeente, dat ligt centraal in Turkije, het huidige Turkije. Er was een Keltische stam en daar was Paulus geweest. Die had een aantal mensen het evangelie verteld en die mensen werden gered. Hij trekt weer verder en dan komen er een paar jodengenoten die een evangelie plus gaan vertellen. Evangelie plus allemaal werken. En die Galaten dachten van, dat staat mij wel aan. En Paulus rekent dan de hele brief hem daarop af. Jullie staan in de vrijheid van Christus, uit genade door zijn bloed ben je gered. En je mag in vrijheid de Heer dienen naar de schriften. En niet al die liturgische gebruiken te houden die de Heer helemaal niet van ons vraagt. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 11. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Dus niet enigszins te vergeefs. Nee, ik ben bang dat het allemaal voor niks is geweest. Kijk, ze zijn in ieder geval gered. Maar wat hij daar zegt is eigenlijk een van de ergste dingen die een prediker kan overkomen. Het lijkt wel of al het werk dat ik in jullie heb gestoken allemaal voor niks is geweest. En dan moet de prediker natuurlijk altijd bij zichzelf te raden gaan. Heb ik dingen wel goed verteld. Maar je hebt ook broeders en zusters die zeggen van: ik heb aan het bijbelgelovige geproefd. Ik heb er geen zin in. Ik wil het niet. Het is mij te zwaar. Deze tijd helemaal. Ik heb er geen zin in. Het is mij te negatief. Het levert mij te veel weerstand op. En dan zegt Paulus in vers 16: ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Ik heb jullie verteld hoe het naar de schriften is. Ben ik daar nou in één keer dan jullie grote vijand geworden? Paulus, wat hij daar zegt, dat is heel herkenbaar voor mensen die inderdaad het woord van God mogen preken. Want je hebt altijd mensen die zeggen van: ik heb daar geen zin in wat jij preekt. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ga weer weg. Maar een bijbelgelovende preker is niet je vijand. Hij vertelt je de waarheid. En die heb je iedere week weer nodig.